appoint Chris Fagan.
Ja, dat komt er wel netjes uit.
Ja.
Oh, dan moet je ooit zoomen op
dat.
Dames en heren, van harte welkom bij deze vergadering van de Raadscommissie Bedrijvigheid. De agenda is niet talrijk qua punten. En dus ik heb te hopen dat wij gezamenlijk op tijd kunnen afronden. Het is misschien goed, punt 5, een presentatie van de taskforce. Het is de bedoeling dat wij naar aanleiding van die presentatie vragen kunnen stellen, maar die moeten informatief van karakter zijn. Er zal een vervolg zijn in de procedure, ook in de richting van deze commissie. Dus het echte debat over wat gaan wij daarmee doen, dat vindt op een later tijdstip plaats. En ik verzoek u dan ook om u vanavond te beperken tot gewoon vragen die de presentatie geven, maar dus liggen op de sfeer dat u zegt van ik wil op een aantal onderdelen beter of vollediger geïnformeerd worden. Ik neem aan dat geen probleem is. Bent u akkoord met de vaststelling van deze agenda? Dan is punt 1 afgerond. Dan zijn we toe aan het burgerspreekrecht. Ik heb begrepen dat meneer Bot zich heeft aangemeld en hij heeft dus het woord.
Als voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Schelmseweg ben ik erg blij dat in het rapport van de taskforce prominent naar voren komt dat de drukte op de Schelmseweg een probleem is. Dit is al vele jaren zo. Af en toe lukt het om het weer onder de aandacht te krijgen, maar meestal zakt het stof daarna weer snel neer, omdat het nou eenmaal toch niet zoveel aan te doen valt. Er is echter één aspect in het rapport dat bij ons nu vraagtekens oproept, namelijk de definitie van dat al het verkeer van en naar Arnhemsbuiten ook als bestemmingsverkeer bestempeld wordt. En met name de reden die in het rapport genoemd wordt, is dat niet kan en mag worden verwacht dat dit verkeer via de Amsterdamse weg en de Oranjestraat of zelfs via de centrumring van Arnhem rijdt. Nog even ter herinnering, in 2007 rekende Goudappel-Koffeng nog met een volledige capaciteit van de Oranjestraat, zodat de gevolgen van Arnhemsbuiten voor Oosterbeek heel erg meevielen. Dat was toen geruststellend genoeg voor Renkum om met de uitbreiding van Arnhemsbuiten in te stemmen. Gelijke verdeling van de verkeerslast is voor de gemeente Renkum altijd het belangrijkste argument geweest om geen maatregelen te nemen op de Schelmseweg. Dit zou de overlast op de andere wegen onevenredig vergroten. Maar het lijkt alsof Arnhem weinig boodschap heeft aan evenredigheid. De Oranjestraat is drastisch geknepen, de Amsterdamse weg is van 4 naar 2 rijbanen gegaan en na de kruising met de Schelmseweg, en de centrumring moet vanaf Arnhemsbuiten helemaal rondgereden worden om weer naar de Amsterdamse weg te komen. Het lijkt bijna een beloning voor Arnhem dat deze wegen nu niet meer als alternatief kunnen en mogen gezien worden. Dat Arnhem niet wil meewerken aan de Diependalse weg variant, wordt in het rapport onder de punten autonome ontwikkeling genoemd. Blijkbaar is dit voor Renkum een voldongen feit. In de spitsen komt meer dan 50% van het verkeer op de Schelmseweg van buiten Oosterbeek met als bestemming ook weer buiten Oosterbeek. Het is juist die verkeersstroom die de bewoners van de Schelmseweg kwijt willen. Nou, als we de kans krijgen, gaan we de wethouder een brief overhandigen met waarop alle beloftes die de gemeente ons ooit over de jaren gedaan hebben op een rijtje gezet worden om juist deze verkeersstroom aan te pakken. Deze brief doet een dringend verzoek op de gemeente om deze beloftes in te vullen en is door 43 huishoudens ondertekend. De Schelmseweg is een gebiedsontsluitingsweg en we zijn ook niet beroerd om ons deel van de Oosterbeekse bestemmingsverkeer voor onze rekening te nemen. Maar alleen als Arnhem dat ook eerlijk doet. Hoe moet het nu opgelost worden? We hebben de afgelopen jaren onze diensten aangeboden om samen met de gemeente naar oplossingen te zoeken. Op een paar kleine maatregelen na bleken diverse voorstellen voor de gemeente niet haalbaar. En Drempels, de enige gemeente die de gemeente voorstelde, zijn ongewenst in de straat vanwege de ongeveer 250 vrachtwagens die dan muurscheuren veroorzaken door de trillingen. Van alle opties die wij hebben aangedragen worden alleen de 30 kilometer zone en de Diependaalse wegvariant in het rapport genoemd. Nou, de 30 kilometer zone is kort geleden door Renkum tegengehouden omdat de doorstroming anders in gevaar zou komen. Maar gelukkig ziet de taskforce dit bezwaar niet, wordt in ieder geval niet in het rapport opgenomen. Verder merken we nog op dat de taskforce de weg door het maisveld en de ontsluitingsarmens buiten vanaf de Schramse brug weer noemt. Het zijn twee oude ideeën die nooit kans hebben gekregen omdat Gelders Landschap niet mee zou willen werken. Het zijn wel heel effectieve oplossingen voor de Schramse weg. Maar waarom worden alleen deze opties genoemd die het verkeer in een hele grote bocht om Mariendaal heen leiden, een weg van ongeveer 2 kilometer, door de groenste gemeente van Europa, terwijl Arnhemsbuiten ook in een rechte streep van slechts 500 meter bereikt kan worden. In ruil van 500 meter weg voor 1 kilometer bos zal het Gelders landschap best wel openstaan. Of speelt u ook weer mee dat Arnhem niet kan en mag worden verwacht aan hun eigen probleem mee te werken? Excuses als nog enig cynisme in mijn verhaal weer doorklinkt. Ons is namelijk al zo vaak iets moois beloofd, waar uiteindelijk niks van terecht kwam. Maar laten we het positief bekijken. Het zou fantastisch zijn als na dit rapport, na zoveel jaren, die lang verwachte verlossing van de verkeersdruchten inleidt. Dank voor de uitvoer van het onderzoek en heel veel succes met de vervolgstappen. Geef aan als wij iets mee kunnen helpen. Dank u wel.
Heeft een van de leden van de commissie behoefte om vragen te stellen aan de heer Bot? Niemand op dit moment. Dan dankt de heer Bot en ik neem aan dat zijn bijdrage bij de griffie terechtkomt ter behoefte van het vlaglegging. Dank u wel. Dan zijn wij toe aan de actieve informatieplicht van collegeleden. Alleen al het feit dat de heer Van Lent, voordat hij daartoe was uitgenodigd, al plaatsnam, betekent met welke aandrang hij u het een en ander wil mededelen. De wethouder heeft het woord.
Nou, ik heb niet zulke grote mededeling te doen vanavond, voorzitter. Maar ik wil wel twee dingen even aanhalen. De fractievoorzitters krijgen binnenkort uitnodiging die worden uitgenodigd door de firma Heijmans, omdat het schermenformeel opgeleverd wordt aan de A50. Dat zal binnenkort een keer plaatsvinden, verwacht ik. En de tweede mededeling hebben wij. Wat inmiddels bekend is, is dat wij met Wolfhezen heel ver zijn op dit moment om de plein en de overgang en de PNR-zone om dat voor elkaar te krijgen. In november komt onze beleidsmedewerker terug van de zwangerschapsverlof. En we hopen dan met name het plein Wolfhezen zodanig ook te gaan communiceren met de bewoners dat daar in 2012 ook daadwerkelijk inhoud aan kan worden gegeven. De financiering lijkt nagenoeg rond. Ik zeg lijkt nagenoeg rond. We hebben een deel opgenomen in het MUP, zoals u zelf hebt goedgekeurd. Maar dat heeft gediend als cofinanciering voor de stadsregio, maar ook voor de provincie, 2 fondsen. Ik heb nog één postje wat een beetje jammer was. Daar kwam ik van de week achter dat wij Fonds Sociale Cohesie bij de provincie dachten daar nog een beroep op te kunnen doen. Ooit ingesteld door mijn voorganger wethouder vanuit, althans ingesteld, geantameerd bij de provincie om dat voor elkaar te krijgen. En dan hebben we daar een aanvraag voor ingediend en dan blijkt dat fonds weer afgewaardeerd is. Dus het is de vraag of dat nog gaat lopen, maar ik heb er nog bestuurlijk overleg over. Dat is niet het grootste bedrag wat ermee gemoeid was, maar wij proberen wel rond te komen met de middelen die daarvoor staan. En dan zal het plein een vorm gegeven worden. Dan zal vervolgens ook de spoorweg zal aangepast zijn. En als derde is, komt er een nieuw ingericht PNR-terrein aan de noordkant van het station met 50 parkeerplaatsen. En die delen bij elkaar maken dan feitelijk dat je toch het centrum van de Wolfhezen een behoorlijke upgrading hebt gegeven. En daar hopen wij volgend jaar mee aan de slag te gaan.
Heeft iemand nadere vragen aan de wethouder gezien zijn mededeling? Dan heb ik zelf één vraag, puur technisch. Hij deelde mede dat die post sociale cohesie was afgewaardeerd door de provincie. Wat moet ik daar letterlijk onder verstaan? Hebben ze de begrotingspost qua niveau verminderd of hebben ze iets anders gedaan?
Nou, ik heb begrepen dat het bedrag naar beneden is bijgesteld en dat daardoor de aanvraag niet meer gehonoreerd kan worden. We hebben gevraagd om dan volgend jaar die invraag alsnog in te kunnen dienen, maar daar is denk ik nog eerst bestuurlijk overleg over nodig om dat gehonoreerd te krijgen, want dan zal het dus kunnen zijn dat het helemaal verdwijnt.
Oké, dank u wel. Daarmee, met uw instemming, hebben we punt 3 van de agenda afgewikkeld. Dan ben ik toe aan punt 4. Wil iemand daarvan gebruik maken? Mevrouw van Gerwen.
Ja, voorzitter, morgen is er in het gemeentehuis van Nijmegen weer een volgende ronde discussies in de stadsregio over de takendiscussie. Morgen gaat het over bestuurlijke zaken en over mobiliteit. Ik heb inmiddels begrepen dat in december de stadsregio besluiten gaat nemen. Als ik me niet vergis, is dat de stadsregioraad op 15 december. Het kan zijn dat ik me in de datum vergis. En ik wil graag van het college weten, sowieso wil ik weten wat daar gebeurt. En ik weet dat alle raadsleden inmiddels zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst direct na onze begrotingsbehandeling. Het zal u niet verbazen dat ik daar naartoe ga. Maar ik wil heel graag van ons college weten wanneer wij hierover geïnformeerd worden. En tevens wanneer, als er besluiten genomen gaan worden over de taken, wanneer die besluiten ook hier genomen kunnen gaan worden. Voorzitter, ik vind het niet erg als een commissielid in de stadsregio dat beantwoordt, hoor. Maar nee, ze mogen mij betreft ook alle drie.
Ik ga morgen daar naartoe. Het is het gemeentehuis van Arnhem waar de discussie plaatsvindt. Dus het is wat kort erbij. Maar nogmaals,
de site staat bij mee.
Morgen is het alleen een discussie over de taken en niet als zodanig. En wat er doorheen loopt is natuurlijk de brief van minister Donner voor wat betreft de plusvariant of de plus die eraf gaat. Dus dat doorkruist ook al een beetje de takendiscussie, dus het vertroebelt het beeld wel op dat moment. Want dat zal ongetwijfeld bij de discussie aan de orde komen. Maar goed, ik geef graag het woord aan mijn twee collega's die...
De heer Van Lent bedoelt,
die als lid,
de heer
die als lid
van Lent bedoelt dat hij de voorzitter verzoekt om zijn collega's ook aan het woord te laten komen.
Oké.
Okay. Wie van beide overige wethouders?
Nou, voorzitter... In zijn algemeenheid is er nog eigenlijk verschrikkelijk weinig over te zeggen. In die zin, u bent op de hoogte dat u heeft ook de stukken gekregen die destijds bij de begrotingsbehandeling van de stadsregio waren. En ook een aantal andere stukken die over deze takendiscussie betrekking hadden gekregen in de afgelopen maanden. Wordt nu per thema van de stadsregio, zeg maar met de portefeuillehouders en de stadsregioraadsleden gediscussieerd over... De invulling van dat thema op de wat langere termijn, welke onderdelen van die thema daadwerkelijk zeg maar des stadsregio's zijn, om het zo te zeggen. En dat zal leiden tot een vaststelling in de decemberraad in de stadsregio. Die stukken komen gewoon, die voorstellen komen gewoon op de agenda. Die zult u ook gewoon weer toegestuurd krijgen. En ik stel mij voor dat u ook gewoon uw raad op enig moment, want de stadsregioraadvergadering is nadat wij onze december commissievergadering hebben gehad, ook in de commissievergaderingen van december daarover met ons van gedachten kunnen wisselen over het in te nemen standpunt van dit college, van de beide leden van Renkum in die discussie in de stadsregioraad.
Mevrouw Weerda.
Het waren van eigenlijk gewoon van die sessies waar we hadden allemaal een soort themakaart voor ons waar ongeveer op stond wat er speelde in de stadsregio. En het was eigenlijk meer een associatief proces waarin wij melden wat wij belangrijk zouden kunnen vinden in het kader van verlengd lokaal bestuur en de taken van de stadsregio. Er zijn geen formele verslagen van gemaakt en het is al vooral de input voor het besluit wat binnenkort voorligt. En ik zal, want er is, omdat ik ook commissievoorzitter ben, een van de commissies ben, er is nu inmiddels een agendavoorstel. Ik zal even kijken precies op welke data dat dan aan de orde is. En dan gaat in de commissie bestuur en organisatie gaat de discussie zich verder afspelen over het stuk wat dan vervolgens naar de stadsregioraad gaat. En volgens mij is op 17 november al een discussie in de stadsregioraad erover. Maar ik zal zorgen dat via de Griffie de exacte data bij u komen wanneer wij ook de stukken hebben, zodat we ook keurig kunnen plannen wanneer u daar ook kennis van kunt nemen.
Ik dank de wethouders. Dit is toch een hele bijzondere vorm van wat in de begroting staat, dat het college spreekt met één mond. Hè, dus.
Maar dit was nog niet zo in één mond te persen.
Het is een leerproces, hè? Ja. Mevrouw Vergerven, akkoord?
Ja, natuurlijk akkoord. En ik heb de, zeg maar in ieder geval de tweede woordvoerder vanuit het college van die ene mond dan horen zeggen dat hij in ieder geval het op prijs stelt om in de volgende cyclus met de commissie van gedachten te wisselen. En volgens mij hebben wij op 8 december commissie bedrijvigheid. Dus beschouw dit dan als een aanbeveling naar de agendacommissie om het dan ook te agenderen en dan niet via de ingekomen stukken.
Wij zullen uw beschouwing in de richting van de agendacommissie meenemen. Goed, daarmee is punt 4 van de agenda afgewikkeld. En ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat agenda punt 5 toch het hoogtepunt moet vormen van deze avond. Namelijk de presentatie van de taskforce verkeer. En wij zijn erg verheugd dat de heer Van der Sterren bereid is om die presentatie te verzorgen. Mag ik u het woord geven, maar de wethouder die heeft mij indringend aangekeken en gezegd dat hij nog even vooraf een opmerking wil maken. En dat, ik denk dat hij daarvoor ook de ruimte moet krijgen. De heer Van Lent.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat vanavond u zal bereiken is de presentatie van een eerste oplevering, van de taskforce. Dat wordt gepresenteerd door Gerard van der Sterren. U heeft hem al eerder ontmoet bij de raadsconferentie die gehouden is. Dat is een eerste oplevering en nogmaals, als college hebben wij deze presentatie ook gehad. En het college heeft gemeend op voorhand hier niet in moeten beslissen, moeten roeren, moeten kijken van wat wel en wat niet. We hebben gezegd van nee, de zaak gaat in één keer door naar de raad. En laat de raad nou eerst kijken van de raad heeft hierom verzocht. Is dit nou hetgene wat u bedoeld heeft? Met uw motie die u heeft aangenomen en zit hier voldoende informatie in om daarmee verder te kunnen. En dan aan het eind van de avond, dan wil ik u nog eens de vraag stellen van goed, of aan het eind van de avond, aan het eind van de presentatie en nadat de vragen beantwoord zijn, komen we met elkaar te spreken van en hoe nu verder. Daar heb ik wel een idee over, maar ik hoor graag eerst uw reacties en nogmaals op de presentatie van Gerard van der Sterren.
Goed, dat wachten we even af, de procedure. Meneer van der Sterren.
Dank u wel. Even een terugblik in het proces zoals we dat doorlopen hebben. Het is uiteindelijk een opdracht van de raad geweest aan het college om een taskforce verkeer in te stellen. Utrechtseweg, Schramseweg. Dat is gebeurd op 8 april. Vervolgens op 6 juni de raadsconferentie waarbij alle partijen aanwezig waren. De taskforce zelf heeft vooral in de zomertijd het werk verricht. En wij hebben op 20 september de presentatie aan BMW aan het college gehad. En vandaag aan de commissie bedrijven. Nou, waar gaan we het over hebben? Eerst een analyse van de situatie. En dan wat hebben wij onszelf daaruit als opgave gegeven? In welke richting kunnen we oplossing vinden? Daar hadden wij, zoals de raadsmotie zegt, alle vrijheid in. Vervolgens kijken we welke maatregelen er zouden daaruit kunnen komen en wat zijn de effecten van die maatregelen. In de analyse hebben we gebruik gemaakt van de bereikbaarheidsstudie gebiedsverkenning Arnhem-Renkum, die jullie allemaal ongetwijfeld kennen. We hebben gekeken naar hoe het zit met de verkeersveiligheid. We hebben gekeken hoe het zit met de intensiteit en de capaciteit van de, vooral de Utrechtse weg. We hebben gekeken naar doorgaand verkeer, omdat daar altijd veel onduidelijkheid over is. Ik zit hier in Oostwijk op de tennisclub en ik word regelmatig ervan beticht dat het allemaal doorgaand verkeer is wat over de Utrechtse weg loopt. Dus daar is wat onduidelijkheid over. En we hebben ook gekeken naar sluipverkeer. Sluipverkeer is wel ander verkeer dan doorgaand verkeer. Dat zal ik zo meteen even uitleggen. In de bereikbaarheidsstudie op de corridor Arnhem-Wageningen, waar Oosterbeek en de Utrechtseweg dus invallen, is gezegd, kijk naar goede afstemming tussen de Amsterdamseweg en de Utrechtseweg. Die wegen lopen parallel en die kunnen elkaar een beetje vervangen. Ze hebben ook gezegd, probeer nou de Utrechtseweg te verluwen. Dat is een net woord voor, laten we eens kijken of er niet wat minder auto's overheen kunnen komen. En er is gezegd, probeer het verkeer wat naar Arnhem Centrum gaat of verder op te vangen in een, op een carpoolplaats of een PNR-plaats bij de A50. Nou, de A50 verruiming capaciteit, dat is al in gang gezet. Een nieuw station Arnhemsbuiten staat, zeg maar, op papier is dat nog overeind. Er wordt steeds meer aan getwijfeld of het haalbaar is. De HOW-bus, dat is de HOW-bus Valleilijn, zou moeten worden verlengd via Oosterbeek naar Arnhem. Dat is dus hoogwaardig openbaar vervoer, hè, HOV. En het doortrekken van de Valleilijn naar Arnhem Centraal. Dat zijn de dingen die in die studie genoemd zijn. Nou, de verkeersveiligheid. In 2001, als ik het goed heb, is de Utrechtse weg duurzaam veilig ingericht, heringericht. En dat heeft tot gevolg dat de verkeersveiligheid sterk is toegenomen. Er gebeuren aanzienlijk minder ongevallen dan voor de herinrichting. En het aantal ongevallen op de Schelmseweg is zo laag dat je daar geen statistieken op kan loslaten. De intensiteiten op de Utrechtseweg die zijn de laatste 10 jaar nauwelijks meer gegroeid. Of eigenlijk helemaal niet meer gegroeid. Er waren in, voor de herinrichting in 2001 zo'n 17.000 auto's per etmaal. En het zijn er nu zo'n 13.000 à 14.000 en dat neemt niet meer toe. Er is nog wel sprake geweest van wat spitsverbreding. Hè. Dat is logisch, als het ergens druk is, dan gaan mensen wat eerder of wat later dan de spits. Maar de etmaalintensiteit is blijft vrijwel gelijk. Dus de herinrichting in 2001 heeft de capaciteit iets doen afnemen, van 17.000 naar 13.000 à 14.000. En in de landelijk en ook om ons heen hier zien we overal dat de intensiteiten op alle wegen toenemen, want er is steeds meer verkeer. Behalve op de Utrechtseweg, daar neemt het niet toe. Nou, wat hebben we nou, je moet iets afspreken over doorgaand verkeer. De meneer van de Schelmseweg had het er net ook al over. Wij hebben gezegd, laten we het gebied nemen wat omsloten wordt door aan de noordkant de Amsterdamse weg, aan de zuidkant de Rijn, aan de westkant de A50 en aan de oostkant tot en met Arnhemsbuiten. En eigenlijk is al uitgelegd waarop dat is, omdat wij ons niet kunnen voorstellen op een serieuze manier dat wij zeggen Arnhemsbuiten is, pakken we niet in het gebied en als je daar naartoe gaat ben je doorgaand verkeer. Dat verkeer zou dan inderdaad moeten omrijden over de centrumring in Arnhem en dat kun je toch niet serieus gaan voorstellen. Dus als je van de A50 komt en naar Arnhemsbuiten gaat, is dat in deze afspraak geen doorgaand verkeer. Ik kan het nog eventjes op een ander plaatje laten zien. Het is een beetje donker uitgevallen, maar u kunt het misschien toch wel zien. De paarse lijn is het gebied wat wij voorstellen. Als je daar moet zijn, of vandaan komt, of van binnen het gebied naar binnen het gebied gaat, dan ben je herkomst en bestemming of bestemmingsverkeer. En de rode pijl, dus als je er doorheen rijdt, dan ben je doorgaand verkeer. Dat is de definitie die wij voorgesteld hebben. Nou, als je dat als definitie neemt, dan is er per etmaal maximaal 20% doorgaand verkeer. Dat is Utrechtseweg, maar ook wat via de Stationsweg en de Schelmseweg het gebied verlaat uiteraard. Het is dus het totale doorgaand verkeer. Dus in die definitie is 80% van al het verkeer wat door het gebied rijdt, is verkeer wat er wat te zoeken heeft. Dan is er nog sluipverkeer. En sluipverkeer, ik weet dat het gebeurt, want ik woon hier vlakbij, dus ik ken het gebied. Omdat de Utrechtseweg vol zit, zijn er veel Oosterbekers die, als ze met de auto gaan, en dat doen ze nog best vaak, de Utrechtseweg mijden en dus door parallele woonstraatjes gaan rijden. Over de parallelweg, over de Bakkerstraat en zo, dat soort straatjes. Nou, dat is ongewenst, want dat levert in die straat juist weer onveiligheid op en geluid en dat soort dingen. Dus dat is sluipverkeer. Wat betekent een Utrechtseweg die aan zijn capaciteit zit? Dus sluipverkeer door de Moonstraten, Maar ook is de Utrechtse weg niet meer zo aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Het zit aan zijn capaciteit en dat betekent dat juist in de spits, op de drukste tijden, er minder mensen geneigd zijn om op doorgaand door over de Utrechtse weg heen te rijden. Buiten de spits gebeurt dat vaker. Maar al met al dus nog maar, of nog maar, toch 20%. Het betekent ook dat de bus moeite heeft om betrouwbaar te kunnen rijden, met name weer in de spits. En dat is, ja, dat is jammer. Stagnatie op de Utrechtse weg, die, u kunt het ook, u had het waarschijnlijk ook al wel bedacht, die komt dus door die hoge intensiteiten, daar krijg je wat opstoppingen door. Het komt ook door de linksaffers, die als een auto linksaf slaat, dan moet hij wachten op het tegemoetkomend verkeer en achter hem of haar stroopt het dus een beetje op. Het komt ook omdat de bussen halteren op de rijbaan, die houden ook het verkeer achter zich op. Overigens is dat beleid geweest, hè? Dat is niet voor niks gedaan, dat moest minder aantrekkelijk zijn om veel en hard over de Utrechtse weg te kunnen rijden. Wat ook ophoudt is, en dat gebeurt toch best vaak heb ik moeten constateren, het laden en lossen op de rijbaan. Als er geen parkeerplek vrij is, dan staan de auto's op de rijbaan te laden en te lossen. En soms maken ze het zelfs zo erg dat ze ook nog koffie gaan drinken en een boterhammetje opeten voordat ze weer vertrekken. En wat er gebeurt op de Utrechtse weg is dat op donderdagochtend ongeveer in de spits het vuilnis wordt opgehaald. Nou, dat zijn allemaal oorzaken van stagnatie op de Utrechtse weg. Hoe zit het nou in elkaar? Er zijn dan al gauw mensen die, het ligt ook voor de hand, om te zeggen dan, zorg dan voor een betere doorstroming. Dan zijn we van die ellende af. Maar wat betekent betere doorstroming? Dat er weer meer auto's over de Utrechtse weg gaan rijden. En dat betekent ook dat de Utrechtse weg weer aantrekkelijker wordt voor doorgaand verkeer. En er weer dus meer dan 20% doorgaand verkeer over gaat rijden. Dat betekent samen minder verkeersveilig, slechter oversteekbaar. En misschien, maar als dat weer verkeer zich opvult op de Utrechtse weg, is dat niet helemaal zo. Maar misschien wat minder sluipverkeer door de woonstraten. Ik heb dat in een... Nee, dat komt zo meteen. Oversteekbaarheid. Met oversteekbaarheid bedoel ik, hoe makkelijk is het om de Utrechtse weg van de ene kant naar de andere kant over te steken. Te voet vooral, maar ook met de fiets. Een hogere oversteekbaarheid bereik je als de intensiteiten lager zijn, of worden. Als de snelheden laag zijn. En als de afstand die je moet oversteken klein, gering is. Nou, voor de Utrechtse weg geldt, en u zult het met mij constateren als u daar vaak gekeken heeft, eigenlijk is die Utrechtse weg best goed oversteekbaar. Als je op een zebra oversteekt, dan stoppen auto's makkelijk. Ze rijden bijna niet hard. Iedereen rijdt een behoorlijk rustig tempo. En de oversteekafstand is ook niet zo groot. Dus de oversteekbaarheid is best goed. De Schelmse weg is een ander verhaal. Daar zijn helemaal geen oversteekvoorzieningen. Het is een beetje bochtig, dus dat is... Ik vind het daar niet plezierig om... Je hoort de auto's aankomen, maar dat is het dan ook ongeveer. Ik vind het niet plezierig altijd om daar over te steken. Maar er gebeuren weinig ongevallen. Het openbaar vervoer, en met name het hoogwaardig openbaar vervoer wat we willen hebben, is gebaat bij goede doorstroming. Is ook gebaat bij het regelmatig en betrouwbaar kunnen rijden. Want anders klopt die dienstregeling niet meer en dan zijn ze niet meer betrouwbaar voor de mensen die met het openbaar vervoer willen. En wordt het minder aantrekkelijk. En zo werkt dat. Dit is even nog het verband uitgelegd. Dat gaat niet goed. Ja. Als je maatregelen neemt om meer capaciteit op de Utrechtse weg te krijgen, dan betekent dat meer regionaal verkeer over die weg en ook doorgaand verkeer. Hogere intensiteiten en dat leidt weer tot een minder goede doorstroming. En dat leidt weer tot sluipverkeer, andere routes, meer hinder, minder doorstroming openbaar vervoer, slechtere oversteekbaarheid. Zo zitten die relaties in elkaar. Dus eenvoudig zeggen, laten we maar zorgen voor een betere doorstroming op de Utrechtse weg. Heeft nadelige effecten. Er is nu een soort van interessant evenwicht tussen intensiteit, capaciteit, oversteekbaarheid. Maar dat leidt dus wel tot onbetrouwbaar openbaar vervoer. De Schelmseweg is een weg met een woonfunctie. Eigenlijk is het gewoon een woonstraat. Die ook gebruikt wordt als gebiedsontsluitingsweg. Maar eigenlijk is het gewoon een woonstraat. Met een beperkte breedte binnen de bebouwde kom. De breedte tussen de gevels is over het algemeen zoiets van 1,20 meter. Een heel smal trottoir. Nauwelijks fietsvoorzieningen. En hij heeft gekregen een belangrijke verkeersfunctie. En die intensiteit zal toenemen met nog zo'n 38%. Dan zult u zeggen, hoe komt die nou aan die 38? Nou, dat is eenvoudig het resultaat van de modelberekeningen. Dus het kan ook 40 zijn of 36. Maar die orde van grootte zal het zijn als we verder niks doen. Nou, de taskforce vindt die verkeersfunctie en die woonfunctie steeds strijdiger worden. Dan de autonome ontwikkeling. Een goede autonome ontwikkeling voor de Utrechtse weg is de verbreding van de A12 en de A50. Die wegen, daar is dan minder filevorming. En dan is het voor automobilisten dus aantrekkelijker om over die wegen en over de Amsterdamse weg naar Arnhem te rijden. We hebben uitgebreid overleg gehad met de gemeente Arnhem. En zij zijn absoluut niet van plan om ook maar iets te doen aan de komende periode aan autoverkeer. Aan de verbetering van de doorstroming van de auto's. En al helemaal niet tussen de Utrechtse weg en de Amsterdamse weg. Dus u heeft gelijk, dat gaat niet gebeuren. Dat betekent dat de druk op de Utrechtse weg toch blijft toenemen. De druk, hè. Ik zeg niet dat het drukker wordt, maar de druk. Dus als je maar iets openzet, dan wordt het daar wel drukker. En de intensiteit op de Schelmse weg blijft zeker toenemen als we niks doen. Nou, wat is de conclusie van de analyse bij ons? Dat is dat een volle Utrechtse weg, en vol betekent nogmaals dat die in de spits vol is en buiten de spits is er nog ruimte. Maar dat houdt het doorgaand verkeer beperkt en leidt tot sluipverkeer door woonstraten. Utrechtse weg is vooral een probleem voor het openbaar vervoer. Dat blijft een probleem. En de Schelmse weg wordt te zwaar belast voor zo'n woonstraat. Dat zijn onze conclusies uit de analyse. Behalve dan dat ik wat ik eerder zei, dat evenwicht wat er is op de Utrechtse weg. Tussen moet je nou meer doorstromen en dan komt er meer verkeer of moet je dat niet willen. Voorlopig is onze conclusie dat moet je niet willen. Dat trekt alleen maar meer verkeer aan. Wat dus hebben wij ons als opgave gesteld? Probeer het doorgaand verkeer nog verder te beperken. Bijvoorbeeld van 20% naar 10%, zo'n die orde van grootte. Het sluipverkeer zou ook minder moeten. Probeer de intensiteit en de snelheid, of misschien is het andersom een betere, de snelheid en de intensiteit op de Schelmse weg te beperken. Maar vooral verbeteren van de doorstroming, regelmaat en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. En vooral in de toekomst het hoogwaardig openbaar vervoer over de Utrechtse weg. Nou, doet hier even niks. Wij mochten van de motie alles bedenken wat we wilden bedenken. Er waren geen belemmeringen. Dus wij hebben ook gezegd als denkrichting voor een oplossing. Laat de gemeente Renkum, de raad van Renkum voor Oosterbeek maar vaststellen. Dat de verkeersaantrekkende werking van Oosterbeek. Die je hebt doordat er een grote Albert Heijn is, steeds meer modewinkels, weet ik veel wat. Die trekken verkeer aan. Beperk dat maar. Minder winkels, minder bedrijvigheid, trekt dus minder verkeer aan. Ik denk niet dat ik daar dat de taskforce daar populair mee wordt, met zo'n althans niet bij de gemeente. Maar het is een mogelijkheid. Een tweede is de beïnvloeding van een model split. Model split betekent vervoerwijzekeuze. Dus meer mensen met fiets in plaats van met de auto. Meer mensen met het openbaar vervoer in plaats van met de auto. Dat is een tweede denkrichting. Een derde is laat verkeer vooral over routes rijden die daar geschikt voor zijn. Dus laat zoveel mogelijk verkeer over de A50 Amsterdamse weg, A12 Amsterdamse weg rijden of over de N837 van Heteren naar Arnhem-Zuid, zo ongeveer. Dat is een derde. En de vierde mogelijkheid is om de auto's die nu in de spitsperiode oponthoud hebben in Oosterbeek, om die niet in Oosterbeek te laten wachten bij verkeerslichten, maar om dat op een plek te doen waar dat minder hinder veroorzaakt. Nou, daar kom ik zo meteen op terug. Dat klinkt misschien nu wel een beetje cryptisch, maar daar kom ik nog op terug. We hebben een meest effectief maatregelenpakket bedacht. En dat is bedacht met de taskforce, maar ook nog door te praten met andere verkeerskundigen. En door in overleggen met stadsregio, provincie, Rijkswaterstaat, gemeente Arnhem. Cruciaal in dat maatregelenpakket zijn twee doseerpunten. Eén bij Kievitsdel en één ongeveer bij de vanaf Arnhem waar de gemeentegrens van Renkum ligt. Dus dat is onderaan het maïsveld daar. Bij Kievitsdel denken we daarbij aan behalve doseren ook een extra rijstrook voor de bus. Zodat de bus niet voor het rode licht staat te wachten, maar er langs kan. En dus op tijd kan rijden. En dat is, wat ik zei, voor hoogwaardig openbaar vervoer heel belangrijk. Waar we daar ook aan denken is om een PNR, zoals dat al in de verkenning stond. Een PNR-plek te maken. Dus dat mensen kunnen overstappen van de auto in de bus, als ze dat zouden willen. En dat zijn dan natuurlijk vooral mensen die in de spits richting Arnhem willen. Die zouden dan daar in de bus kunnen stappen en op tijd in Arnhem aankomen. En geen last hebben van het doseren. Je kan er ook een carpoolplek meemaken tegelijkertijd. Dus dat mensen uit Oosterbeek, Doorwerth, Heveerdorp, die naar de A50 en verder gaan, die kunnen daar hun auto neerzetten en samen verder rijden. En niet onbelangrijk is om ook reisinformatie te verschaffen. Dus laat me zeggen, zo'n bord waarop staat, als u een nieuwe auto parkeert en met de bus gaat, bent u over 7 minuten op het station Arnhem Centraal. En als u dat niet doet, dan doet u daar misschien wel 10 minuten over. Of 11 minuten. Nou, dat is nog een kwestie van uitwerken. Maar u kunt zich wel zoiets voorstellen. En zo'n doseerpunt is in de plannen ook op de Utrechtseweg aan de Arnhemse kant gedacht. En ook daar, die busstrook die ligt er al, dus eigenlijk hoef je daar niet zo gek veel te doen behalve een verkeerslicht neerzetten. Er is voldoende opstelruimte ook. En dus die twee dingen zijn cruciaal, want als je die niet doet dan hoef je de rest eigenlijk ook niet zo, althans een aantal dingen daarvan hebben dan niet zoveel zin. Het heikele onderwerp begreep ik al en had ik al eerder begrepen. Een nieuwe verbinding tussen de Schelmse brug en de Utrechtse weg. Langs het maïsveld, dus tegen Oosterbeek aan, zoveel mogelijk. Met een aansluiting op de Utrechtse weg, ik denk door een rotonde. En als dat niet kan, als blijkt in nog een keer in overleg met Gelders Landschap dat dat absoluut niet kan en ook geen schijn van kans heeft, maar dat moet je nog maar even uitzoeken, dan zou je ook kunnen denken aan een ontsluiting van Arnhem is buiten vanaf de Schelmse brug. U weet wat ik met de Schelmse brug bedoel. Want zo heet die brug helemaal niet, geloof ik. Maar ja, een brug over het spoor. Daar ligt richting, vanaf die brug richting Arnhem is buiten ligt een vrij breed geasfalteerd fietspad. En als je dan beneden bent en je gaat weer omhoog naar Arnhem is buiten bij de poort. Daar ligt nu een bouwstraat, want er wordt hard gewerkt en anders buiten, daar rijden vrachtwagens heen en weer. Dus zeg maar, het is fysiek niet zo gek veel moeite om daar een ontsluiting voor auto's te maken. En dat levert een aantal honderden auto's minder over de Schelmse weg op. Als je de weg langs het maïsveld aanlegt, dan levert dat enkele duizenden auto's minder over de Schelmse. Dus dat is de verhouding die erin zit. Maar als het één niet kan, is het ander toch nog een beetje een oplossing. De volgende is een herinrichting van de Utrechtse weg Stationsweg, dat kruispunt. Waar wij denken om dat doseren bij Kievitzel naar dat kruispunt met de Stationsweg, dat zijn een aantal kilometers. En om te voorkomen dat vervolgens bij alsnog weer allerlei oponthoud ontstaat, stellen we voor om dat doseren nog een beetje voorzichtig te herhalen bij de Stationsweg. En ook daar dus, dat is dan vooral de herinrichting, een busstrook. Want die heb je dan wel weer nodig, want die moet er weer langs kunnen. En daar hebben we al een beetje op geschetst, daar is ruimte voor. En en dan krijgen we de linksafstroken op de Utrechtseweg naar de Van Toulon van de Koogweg en naar de Pastoor Brugmanlaan. Dus de ene vanuit naar de richting Arnhem en de andere vanuit de richting Arnhem. Dat zijn de wegen waar nu verkeerslichten staan. Die moeten natuurlijk ook daar blijven, maar er is geen linksaffer. En wij stellen voor om die eigenlijk terug te brengen, want voor 2001 waren er wel ook linksaffers. Maar dat is nou een van de dingen, die moet je absoluut niet doen als je niet doseert. Want als je die doet zonder doseren, dan neemt alleen maar de capaciteit toe en krijg je dus meer verkeer over de Utrechtseweg. Dus die is echt heel nauw verbonden met dat doseren. Nou, laden lossen van de rijbaan, vuilnis ophalen, niet in de ochtendspits, het spreekt voor zich. En nog een heikel Oosterbeeks onderwerp, invoeren van betaald parkeren. De taskforce vindt dat als Oosterbeek zo hard groeit qua bezoekersaantallen naar de winkels, als het plan is, als de bedoeling is, dan kan je bijna niet meer zonder betaald parkeren. Je moet het beter reguleren dan dat het nu gebeurt. Ik ga zo meteen nog iets verder zeggen over de Schelmse weg en de weg langs het Maasveld. Want waarom we daarvoor gekozen hebben. Dat doe ik wel met een prentje eronder. Even kijken of ik het nog doe. Dit is het plaatje bij Kievitzdel. Dus hier komt een doseerpunt, zowel vanaf de richting Bennekom als vanaf de 225 wordt er gedoseerd. Dus iedereen die naar de Utrechtse weg gaat of ook naar onderlangs, die wordt daar in de spits. Althans heeft een grote kans in de spits dat hij daar wat langer moet wachten dan dat hij dat nu doet. Maar wat is nou de truc? Nu moet je verderop wachten, een aantal keren voor verkeerslichten. Misschien bij elkaar in drukke spitsen echt minuten. Die minuten, die verzamelen we en die zetten we nu hier neer. Dat is het plan. En dan kun je verderop doorrijden. Dus het wordt, voor automobilisten wordt het er niet slechter van. Alleen, het wordt heel duidelijk gemaakt dat er oponthoud is in Oosterbeek en die wordt daar nu neergezet. En buiten de spits is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Want het is nu ook, kan je in Oosterbeek doorrijden. Dus dan heb je daar bij Kievitzdel ook geen oponthoud. Kan je ook gewoon doorrijden. Dat betekent dat de mensen die in Oosterbeek komen winkelen. Dat doen ze over het algemeen, als ze verstandig zijn tenminste, niet in de spits. Dan hebben ze daar geen last van enig oponthoud bij het doseren. Ja, het normale oponthoud wat je bij verkeerslicht hebt, maar meer niet. Dus het is een flexibel systeem wat rekening houdt met de drukte in Oosterbeek. En die drukte in Oosterbeek bepaalt hoe lang je bij Kievitzdel moet wachten voordat je door mag rijden. Dan is er dynamische reizigers. Is nog een klein dingetje. Dynamische reizigersinformatie bij en busstrook. Ik zag net vandaag, ik had in de presentatie aan BMW gezegd, daar ligt daar hier een grafheuvel in dit gebied. En misschien kunnen we, als we toch daar bezig zijn met een parkeerterreintje voor dat PNR en carpoolen, kunnen we die grafheuvel wat beter in het zicht brengen. En dan hebben we allemaal wat aan elkaar. Als je daar dan gaat parkeren, zie je een mooie grafheuvel. Maar ik zag vandaag dat die nu al opgeknapt aan het worden is. Dus de grafheuvel is ons voor. Nou, dit zijn de maatregelen in Oosterbeek nog even op een rijtje. Hier een busstrook naar de richting Stationsweg hier, bij, ja, voor de kruising met Stationsweg. En linksaf bij de Pastoor Bruggeman. En linksaf bij de Weverstraat, dat moet eigenlijk zijn van Toulon van de Koogweg. Een doseerpunt bij de komgrens hier. Laden en lossen niet op de rijbaan, vuilnis ophalen niet in de ochtendspits. En betaald parkeren in het deel waar nu in een deel van de blauwe zone, wat nu de blauwe zone is. Dan nog even over de Schelmse Weg. Waarvoor komen wij nu met zo'n. Is dit toch een zenuwding? Ja. Waarom komen wij met een weg langs het maïsveld? De verkeer wat nu uit Arnhem komt en de Schelmsweg op wil, omdat dat een goede route voor ze is, die kunnen dat niet, omdat dat een hele scherpe bocht naar rechts is en andersom ook naar links. Dus wat doen ze? Ze gaan de jonkheer Nedermeijer van Rozentaal, als ik het helemaal goed heb, die weg met die lange naam. En dan gaan ze over de Julianaweg en dan steken ze over en dan gaan ze de Schelmsweg in. Dat betekent dat ze hier linksaf zijn en hier nog een keer oversteken. En dat kost capaciteit op de Utrechtse weg, zult u begrijpen. Dus we hebben gekeken of we dit kruispunt niet anders konden inrichten. Bijvoorbeeld door het een eindje op te schuiven naar het oosten toe. Nou, dat kan niet, want dan krijg je een enorm hoogteverschil tussen de Schelmsweg en de Utrechtse weg. Dat krijg je dus niet voor elkaar. Tweede mogelijkheid was om hier een rotonde in te leggen. Die past niet. Die past er gewoon technisch niet in. En als die al zou passen, zit je met het probleem dat het verkeer wat dan uit Arnhem komt en de Schelmsweg op wil, nog steeds die scherpe rechtsaf en niet kan. Dus die moet eerst de rotonde meer dan volledig rijden en dan afslaan. Nou, dat kost heel veel capaciteit aan de rotonde, dus dat was ook geen goed idee. Bovendien zit er ook nog een huisartsenpraktijk met een uitrit die ook op de rotonde zou moeten komen. Dus allemaal, één, het past niet. En als het al zou passen, dan werkt het niet goed. Dus de enige oplossing voor een alternatief voor de Schelmseweg is die weg langs het maïsveld. En een stuk minder goed alternatief, maar wel een verbetering van de situatie zou die weg langs het spoor zijn. Dat nog even over de Schelmseweg. Wat betekent dat nou allemaal qua samenhang? Dat als je niet gaat doseren, je ook niet doorstromingsmaatregelen moet gaan nemen. Want die hebben dus, ik zeg het nu voor de laatste keer, maar ik wil het gewoon echt helder hebben. Die hebben wel effect, maar het effect is dat het drukker wordt op de Utrechtse weg. Extra leidt tot extra doorgaand en bestemmingsautoverkeer. Het leidt tot geen verbetering voor het openbaar vervoer en het leidt tot geen afname van sluipverkeer de woonstraten. Wat levert het maatregelenpakket wat wij voorstellen op? Nou, een afname van doorgaand verkeer, want die gaan drie keer nadenken voordat ze in de spits door Oosterbeek gaan rijden. En gaan dus, die gaan dus vrijwel zeker een andere route rijden. Een afname van verkeer over de Schelmse weg. Een afname van sluipverkeer door woonstraten. En vooral een verbetering voor het openbaar vervoer. En de wachtende auto's die staan op een plek waar ze minder hinder veroorzaken. Buiten de kern van Oosterbeek. En buiten elke kern trouwens. Dus minder hinder. Het aardige van doseren is dat je kan doen als het nodig is. En vooral niet als het niet nodig is. Een overstap proberen van de auto naar de fiets en van naar de voet en naar het openbaar vervoer. Dat bereik je vooral door dat doseren, maar ook door betaald parkeer. De kans bestaat dat Oosterbekers dan toch wat eerder geneigd zijn om niet meer met de auto alle boodschapjes te doen, maar misschien met de fiets of de voet. En het milieu op de Utrechtse weg, de Schelmse weg en de woonstraten verbetert. Dat is wat het oplevert. Maar dan is er nog iets. Want op veel van die maatregelen kijkt Renkum naar stadsregio en provincie om te kijken of ze dat financieel kunnen meehelpen. Wat is er van belang voor het draagvlak bij die partners? Dat de gemeente Renkum ook zelf iets doet. En wat kunnen ze doen op de korte termijn en op de middellange termijn? De korte termijn laden en lossen van de rijbaan, vuilnis ophalen niet in de ochtendspits, uitbreide stallingvoorzieningen met misschien een campagne van pak de fiets in plaats van de auto en invoeren betaald parkeren. Dat zijn dingen die de gemeente op korte termijn zou kunnen doen om te laten zien dat ze er serieus mee bezig zijn. En op de middellange termijn kunnen die linksafstroken gerealiseerd worden en die busstrook. Maar nogmaals, dan moet je wel zeker weten dat dat doseren ook doorgaat. Dus begin er nou niet meteen aan, maar wacht even tot er zekerheid is over dat doseren. En wat kan je op de middellange termijn op de Schelmseweg doen? Nou, binnen de bebouwde kom een 30 kilometer van maken. Dat kost overigens geen capaciteit. Of nauwelijks, dat merk je niet. Dat blijven, die intensiteit die blijven dan ook hoog. Die mensen hebben geen serieuze, aantrekkelijke andere route. Dus ze moeten wel. En wat doe je dan in de regionaal verband? Dus in, samen met stadsregio, provincie en met de gemeente Arnhem. Dat is dat Kievitzel pakket, laat ik maar zeggen. Daar heb je dus de anderen ook voor nodig. Vooral de provincie. Extra aansluiting Arnhems buiten, dat gaat dus voor een deel, voor eigenlijk helemaal over Gelders Landschap als partner, als overlegpartner. Dus doseren tussen Arnhem en Oosterbeek ook. En die weg langs het Maisveld ook. En je kan nog overdenken om de Dreyense weg. Ik heb dat nooit goed begrepen. Waarom die nog steeds 80 kilometer is. Maar je zou er serieus over kunnen denken om die 60 te maken. Net als de Schelpseweg buiten de bebouwde kom 60 is. En dan wordt die route toch weer een beetje minder aantrekkelijk door Oosterbeek. En wat zijn dan nog aanvullende maatregelen? Nou, uitbreiding stallingvoorzieningen met een campagne. De Schelmseweg binnen de bebouwde kom 30. De Dreyenseweg buiten de bebouwde kom 60. En als laatste, die had ik nog niet genoemd. Vervoersmanagement bij bedrijven. Dat is een oude soort van maatregel. Dat bedrijven zich sterk maken om hun medewerkers minder met de auto te laten rijden. En dat ook belonen. Met geld of met fietsen of weet ik veel wat. Maar er zijn heel veel voorbeelden van. En ons voorstel is om de gemeente Renkum als werkplek, werkgever, daar het voortouw in te laten nemen. En dat dan ook, dat moet dan ook bekend worden en dan kijken of andere bedrijven dat ook overnemen. Het is voor het bedrijf aantrekkelijk omdat ze minder autokilometers hoeven te betalen. Dit was mijn presentatie.
Zeer bedankt. En dan wil ik nu gaan de leden van deze commissie de ruimte bieden om vragen te stellen van informatieve aard. Ik begin dan links en werk vervolgens de commissieleden af. De heer Erkens.
Ja, we hebben wat vragen, maar ik wil eerst in algemene zin de leden van de taskforce toch bedanken voor het werk wat ze gedaan hebben. We hebben het college via een motie gevraagd om die taskforce in te stellen. En ik vind dat ze voortreffelijk werk geleverd hebben. Ze hebben een goede analyse gemaakt. Ze komen met een aantal voorstellen. Orthodoxe en onorthodoxe maatregelen. Zo hadden we dat ook gevraagd. En ze leggen de problematiek, maar nu gestructureerd. En met een aantal beslispunten terug bij de Raad, waar die denk ik ook thuis hoort. Dus wat dat betreft, hartelijk dank aan de taskforce voor uw inspanningen. En voor het mooie resultaat in de zin van besluitvorming die nu plaats moet vinden bij de Raad. Het verhaal is helder. Wat ons betreft een enkele vraag, maar dat zijn echt detailvragen, want u heeft een uitstekende presentatie gegeven en we hebben ook de informatie op papier gekregen. U spreekt over hoogwaardig openbaar vervoer. Hoogwaardig openbaar vervoer hoeft niet volledig, misschien wel voor een deel, via de Utrechtseweg te gaan. Je zou je ook kunnen voorstellen dat dat al eerder afbuigt en dan bijvoorbeeld via de Stationsweg over de Amsterdamseweg naar station Arnhem gaat. Dan kom je misschien tegemoet aan de wensen ook van de busmaatschappijen dat vanuit Ede en Wageningen Arnhem sneller bereikbaar is dan nu het geval is. Dus dat heeft waarschijnlijk ook consequenties voor het aantal verkeersbewegingen op het Utrechtseweg. En maakt de OV-verbinding tussen Ede-Wageningen en Renkum en Doorwet en een stukje Oosterbeek naar Arnhem toe beter. Hetzelfde geldt natuurlijk, u heeft het ook genoemd als maatregel, voor de Valleilijn. Ik kan me ook voorstellen, maar misschien is dat iets te futuristisch, dat je mensen zo ver krijgt dat ze hun auto neerzetten bij station Oosterbeek en daar de sprinter nemen richting Arnhem. Dan zijn ze binnen een paar minuten in Arnhem en ook dat haalt de druk van de Utrechtse weg af. En dan had ik nog een derde vraag, de eerste waren eigenlijk opmerkingen, maar een derde vraag met betrekking tot de Schelmseweg. We zijn er steeds van uitgegaan dat 30 kilometer alleen geen mogelijkheid biedt, geen alternatief is, maar dat 30 kilometer altijd gepaard moet gaan met aanvullende maatregelen in de sfeer van drempels, vernauwingen, et cetera, et cetera, et cetera. En ik denk dat daar met name de pijn zit bij de Schelmseweg. Heeft u dat ook meegenomen in uw analyse? Of is onze veronderstelling dat 30 kilometer sec niet kan op verkeerde gronden gebaseerd? Daar wou ik het even bij laten.
Het lijkt me goed dat u nu antwoord geeft op uw vragen, want ik kan wel de hele commissie eerst langsgaan, dan heb je een groot aantal, misschien verstandig om nu in één keer maar de rechtstreeks te antwoorden.
Graag. HOV via de Utrechtseweg Stationsweg, dat zou kunnen, maar dan betekent wel dat een groot deel van Oosterbeek daar een beetje buiten valt. Want voordat je bij het centrum van Oosterbeek bent, ga je dan al linksaf de station, zeg maar. Maar het is een mogelijkheid om in verdere planvorming mee te nemen, lijkt mij. Parkeren bij Oosterbeek, dat lijkt daar eigenlijk ook wel een beetje op, vind ik. Dan hou je toch het verkeer over de Utrechtseweg en de Stationsweg. Dus er blijft autoverkeer de Oosterbeek heen, maar niet meer verder over de Utrechtseweg. En die vraag je dan te parkeren bij het station van Oosterbeek. En vervolgens rij je daar, heb je daar een half uursdienst bij Oosterbeek. Dus dat vind ik niet zo heel aantrekkelijk.
Nee, maar dat inclusief dan het doortrekken van de Valleilijn richting Arnhem. Dan zal de frequentie van het openbaar vervoer ook omhoog gaan.
Oké, nou als dat zo is, dan wordt het al een beetje aantrekkelijker. Mij lijkt het aantrekkelijker om die auto's die dan vanaf zeg maar de A50 of verder richting Oosterbeek rijden, om ze bij Kievitzel te laten parkeren en dan met die HOV-bus door te laten rijden. Dan heb je de bus helemaal kwijt. Maar het is ook weer zoiets, daar moeten we naar kijken. 30 kilometer op de Schelmseweg, daar hebben we in de uitvoering nog niet naar gekeken. Hoe dat er precies uit zou moeten zien en of dingen wel of niet kunnen, dat hebben we nog niet gedaan. Het is zomaar zo'n beeld van, eigenlijk is dat een woonstraat en zou die 30 kilometer per uur moeten zijn. Dus ik moet u teleurstellen over kan het of kan het niet.
De heer Kaspers.
Dank u voorzitter. Ik had twee technische vragen. De eerste was deze. Er is door de provincie, ik dacht een maand of vier geleden, in de Bilderberg een presentatie gedaan van de plannen met de Utrechtse weg. Er heeft een aantal plannen tot reconstructie van de Utrechtse weg tussen Hilsum en Oosterbeek. Bijvoorbeeld de aansluiting met de Wolfhezelweg. Dat kan effect hebben op de plannen die u suggereert. Is die afstemming met de provincie geweest dat die maatregelen elkaar ondersteunen, versterken, in plaats van het tegenovergestelde bereiken? En de tweede vraag was, ik heb het niet paraat. Ik herinner me een presentatie van een maand of acht geleden. Het ging over Arnhems Buiten. Er heeft ook een verkeersmodel is gepresenteerd met cijfers. Ik herinner me ook bepaalde cijfers over drukte op de Schelmseweg. Deels als gevolg van Arnhem Buiten en deels als gevolg van autonome groei. Zijn de cijfers die u hanteert exact hetzelfde als de cijfers die destijds gehanteerd waren? Dat waren mijn vragen.
Wij hebben met de provincie regelmatig overleg gehad en vastgesteld dat wat wij willen bij Kievitzdel, dat zit niet in hun plannen. Dat is ook logisch, want eigenlijk is dat kruispunt nog niet zo gek lang geleden heringericht. Dus daar waren ze niks van plan, maar ze vinden het wel in ambtelijk overleg interessant wat wij en vooral aantrekkelijk voor het openbaar vervoer wat we daar aan het doen zijn, aan het plannenmakerij zijn. Er is inderdaad een plan om de Wolfhezerweg, aansluiting op de Utrechtseweg, veiliger te maken. Dat is een verkeers ongevallen concentratiepunt. En dat kan op twee manieren, met een rotonde of met verkeerslichten. En welke van de twee het gaat worden, dat is nog niet bekend. En dat zit ons helemaal niet dwars. Dat kunnen we gewoon menen. Als het de rotonde wordt, dan gaat het automatisch goed. En als het verkeerslichten worden, dan nemen we ze mee in de hele streng van verkeerslichten over de Utrechtse weg en in de aansturing van het doseren. Dus dat gaat niet mis, in ieder geval.
En de tweede vraag die ik had betrekking op de verkeerscijfers die u gebruikt. Of dat exact dezelfde zijn als destijds bij de presentatie van Arnhems Buiten.
Ja, die cijfers heb ik ook uit dezelfde bron gehaald en die bron ook daarover ingelicht. En dat zijn exact dezelfde cijfers.
Mevrouw van Gerven of de heer Rodenburg? De heer Rodenburg.
Ja, ik had vier vragen. De eerste gaat eigenlijk over de motie. Destijds was de motie eigenlijk breder dan alleen de Schelmseweg, Utrechtseweg. Alhoewel die wel duidelijk benoemd staan als probleempunten. Kunt u nog eens aangeven waarom uiteindelijk het onderzoek hier helemaal op gefocust is? Ik zeg dat hier omdat bijvoorbeeld ook aan oplossingen buiten dit gebied kan denken. Zoals bijvoorbeeld een PNR bij station Wolfhezen. En tegelijk, als je in dit gebied maatregelen gaat nemen om verkeersstromen af te remmen, kan dat ook weer effecten hebben op de kernen buiten dit zoekgebied, lijkt ons. Dus vandaar de vraag waarom hiertoe uiteindelijk beperkt. De tweede vraag is eigenlijk verhelderend, ook over die groei waar de heer Kaspers al over vroeg. Want in de discussie rond Arnhems Buiten stond ook nog in de cijfers dat ook op de Utrechtse weg een flinke groei zou plaatsvinden. Maar uit de plaatjes blijkt eigenlijk dat tot nu toe nauwelijks gebeurt. Begrijp ik het goed dat alleen een toename van de druk is en dat die druk eigenlijk via de Schelmse weg er doorheen geperst wordt, zeg maar, en dat die op de Utrechtse weg gewoon niet hoger kan. Even kijken. Ja, dat was die vraag. En dat sluit ook aan op de eerdere vraag over de 30 kilometer zone. Is dat ook een realistische optie om dat los van een eventuele extra ontsluiting, dus een extra de weg door het maïsveld of die andere optie. Alleen die 30 kilometer zone, heeft dat een vergelijkbaar effect als de inrichting van de Utrechtse weg en zou je dan ook een stuk kunnen afremmen? De derde vraag gaat eigenlijk over het doseren, want dat is nu op zich aantrekkelijk dat alleen in de spits gebeurt. Maar zijn er ook andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld volledig inrichten als 60 kilometer weg overwogen? Bijvoorbeeld bij de Bennekomstweg is dit gedaan. En ik heb in ieder geval het beeld dat een behoorlijke vermindering van het verkeer op de Bennekomstweg heeft opgeleverd. En ik rijd tegenwoordig over de snelweg omdat dat sneller is. Dus wie weet. En het vierde punt. U zei dat dat Arnhem vooral inspanning wil leveren op gebied van openbaar vervoer en fiets. Hè, en niet zozeer op wegen, autoverkeer. Wij zijn wel benieuwd waar die plannen uit bestaan en of de gemeente Renkum daar ook op kan meeliften. Bijvoorbeeld ook met de fietsbrug en dat soort plannen. Dat was het even. En bedankt voor de heldere presentatie.
De heer Van der Sterren.
Ja, ik tel vijf vragen, maar dat kan zijn omdat ik slecht tel. Maar de motie breder. Dat weet ik niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Misschien moet zo meteen de wethouder er iets over zeggen. Maar wat wij gedaan hebben is, wat wij ook vonden dat onze opdracht was kijk nou naar de problematiek van de Utrechtseweg en de Schelmseweg. En probeer oplossingen te bedenken waar die zeg maar op of net bijna op het gemeente, binnen de gemeentegrens van Renkum vallen. Want als je oplossingen gaat bedenken ver buiten je eigen gemeente, dan ben je toch een beetje erg afhankelijk van...
Ja, maar we bedoelen binnen de gemeente, dus bijvoorbeeld Wolfhezen, Hilsum, Renkum.
Oké. Dat hebben we niet gedaan. En misschien moeten we daar nog eens naar kijken, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat is misschien wel een suggestie om mee te nemen in het vervolg. De groei op de Utrechtse weg. Dat is inderdaad de druk. En misschien nog de groei, nog wat groei buiten de spitsen. Dus in de dalperiodes, dat zou kunnen, maar die is niet zo heel groot. Dus de groei op de Utrechtse weg, die, als je in modellen kijkt, dan is die groei er wel. Als je in modellen niet meeneemt dat er een capaciteitsbeperking zit. Dan kan het eindeloos doorgroeien natuurlijk, maar in de werkelijkheid zal dat niet gebeuren. En wat is het effect van 30 kilometer op de Schelmse weg? Ja, dat zou je ook in een model kunnen stoppen, maar dat heeft niet zoveel zin. Dat is maar een kort stukje en het heeft op de intensiteit heel weinig effect. Het wordt er wat rustiger door, maar het heeft weinig effect. Het wordt er rustiger door, het heeft dus wel een positief effect op het milieu, bijvoorbeeld. 60 kilometer Utrechtse weg was een maatregel die wij oorspronkelijk in het rijtje hadden staan. En zelfs nog veel meer dan dat. We hadden in het rijtje staan 60 kilometer vanaf de verkeerslichten bij Kievitsdel tot aan de stations, nee, tot bebouwde kommen. En dan het 30 kilometer gebied binnen Oosterbeek nog verder uitbreiden tot aan de stationsweg. Dus het hele winkelgebied. We hebben ook gekeken naar effecten en kosten van maatregelen, althans globaal. Globaal de kosten, want we hebben natuurlijk nog niet helemaal kunnen berekenen. En om die reden zijn die maatregelen er afgevallen. Dus het effect van 60 kilometer is niet zo heel groot. En dat houdt het verkeer ook niet echt tegen. En dat geldt ook voor 30 kilometer. Het kost een heleboel geld en het levert niet zo gek veel op. Dus het is gewoon pragmatisch ingegeven om daar niet verder mee te nemen. Maar ik hou de gemeente het uiteraard niet tegen om als het geld geen probleem is. Om het wordt er wel plezieriger van. Even kijken. Openbaar voor Arnhem-maatregelen. Nee, dat hebben we nog niet. Ik heb het niet gezien wat ze precies willen. Ik heb alleen begrepen uit het overleg dat zij alle energie en geld richten op langzaam verkeer en openbaar vervoer. En niet op de auto.
Ik was nog één korte vraag vergeten, voorzitter. Mag dat nog?
Nou, u doet altijd een beroep op mij in tolerantie vooruit.
Dat ging over het verschil tussen de twee opties voor de ontsluitingsweg die u voorspiegelde. Dat de weg langs het maïsveld duizenden auto's zou schelen en de andere via Arnhemsbuiten honderden. Heeft dat nou ook iets te maken met het feit dat Arnhemsbuiten alleen voor bestemmingsverkeer voor Arnhemsbuiten zou zijn?
Ja, dat is precies. Ja, dat gaat natuurlijk geen verkeer wat daar niet moet zijn, kan niet door Arnhemsbuiten heen rijden. Dat zullen ze niet willen hebben. Dus het is alleen maar verkeer wat naar Arnhemsbuiten gaat.
En die optie is ook niet, laat ik het anders formuleren, als die...
Ik durf het niet voor te stellen,
zo zeggen. Oké, nee. Maar als het open zou het vergelijkbaar zijn, of?
Nou, het is niet vergelijkbaar. Het blijft natuurlijk toch een kronkelroute door Arnhemsbuiten heen, dan. En dan moet die weg aan veel meer eisen voldoen dan dat wij nu in gedachten hebben. En overigens bij de weg langs het Maïsveld hoort ook het knippen van de Schelmsweg. Dat was ik misschien vergeten te vertellen, maar dat is wel dat maakt het wel interessant. Dus dan kunnen de fietsers nog steeds over de oude Schelmsweg rijden en dan de automobilisten over de weg langs het Maïsveld.
Goed. De heer Mindout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook onze dank voor deze uitgebreide presentatie. We hebben een hele serie vragen van verschillende zijden aangereikt. Sommige vragen haken op elkaar in. Allereerst de sheets die u hebt. Die zouden wij toch zeer graag willen ontvangen. Ook om dat verder met onze kompanen verder te bespreken. Dat is een verzoek. Tweede is de vraag over de weg langs het maïsveld. Zoals u dat hier getekend hebt, is dat het is een simpele rechte lijn. Dat heeft zo zijn aantrekkelijkheid. U en iedereen in deze zaal is zich bewust dat het al tot veel controverse heeft geleid en dat gaat nu weer opnieuw beginnen.
technisch aspect hiervan was dat er sprake was van een steile helling van, over een groot stuk. Te steil zelfs voor vrachtauto's. Kunt u daar nog wat meer over zeggen? In de volgende vraag is over het doseerpunt bij Kievitsdel voor verkeer van het westen naar het oosten. Dit zal in mijn simpele beleving is, krijg je daar toch een aanzuigende werking voor sluipverkeer via Van der Molenallee door Doorwerth. En zo ja, dan krijg je daar een forse stroom door het hele benedendorp. Kunt u daarop reageren? Uw verhaal over doseren wil ik ook associëren met een capaciteitsverhoging, toch in het centrale gedeelte van Oosterbeek. Het gaat gewoon makkelijker. Want het interessante is, kunnen er nu bijvoorbeeld 16, 17, 18.000 auto's makkelijk doorheen, wat nu dus niet kan? En kunt u daar nog eens wat over verder vertellen? Dan is er de vraag, in hoeverre beïnvloedt de definitie van het bestemmingsverkeer die u hanteert de resultaten van het onderzoek? En ook een zeer nieuwsgierige vraag van verschillende kanten. Bent u inderdaad met modellen aan het rekenen geweest? Kunt u daar wat meer over vertellen? Dan is er bij sluipverkeer is er ook de grote hoofdpijn van vrachtverkeer dat door onze, met name door het benedendorp zwerft. En met de nieuwe benedendorpsweg zaagt dat ook nu al aan. En wat hebt u daar een mening of een aanbeveling over? Gevoelig punt. Dan is er de vraag of u het verkeer binnen de dorp gekwantificeerd hebt. De voetgangers, de fietsers, de mensen die boodschappen doen, hebt u daar duidelijk beeld over? En hebt u de effecten van verschillende manieren van ravitailleren en spullen kopen, et cetera, of u dat ook verder nog kunt toelichten? Dat was het even. Dank u wel.
Ik heb niet meer bijgehouden hoeveel het er zijn. Oh ja, nou goed. De sheets, volgens mij kan dat gewoon, ja, geen probleem. Dus die kunt u krijgen. De weg langs het Maasveld staat op deze print niet als weg, maar als verbinding. Dus die pijl betekent dat wij eraan denken om een verbinding te maken tussen de Schelmse brug en de Utrechtseweg. En ik zei al, in ons beeld ligt die tegen de bebouwde komgrens aan en dat betekent ook dat hij niet recht is, maar dat hij bochtig wordt. En dat heeft als voordeel, een beetje bogen erin, dat hij wat langer wordt en dat hij dus wat minder steil is. Hij zal rond de, ik moet het nog precies een keer bekijken, maar wat we nu weten, rond de 6-7% zijn. En dat kan vrachtverkeer ook hebben. Is geen probleem. Er zijn meer voorbeelden van in het land. Sluipverkeer over de Van der Molenallee. In ons beeld kan dat niet, want wij doseren in, wij doseren nog helemaal niet, maar in de plannen vanaf de Utrechtseweg en vanaf de N225, zowel in de richting van de vervolg van de Utrechtseweg als naar de Van der Molenallee. Dus ook als je denkt van ik ga niet Utrecht zwerven, maar ik ga rechtsaf de Van der Molenallee op, dan word je toch gedoseerd in de spits. Dus dat zit er niet in.
Maar u zegt zoveel als ik doseer in beide richtingen en ik speel dat hele spel. Ik heb het helemaal in de hand.
Ja.
Want het gaat mij dus met name om, als het ontaart, hebt u het dan ook nog onder controle?
Als het ontaart.
Ja, in de zin, als u dat niet goed onder controle hebt, als u dat niet monitort, dan gaan de mensen die denken slim te zijn, en die gaan via dat benedendorp. Nou, volgens mij moet je dat dus niet doen.
Nee, maar dat kan ook niet, want die worden op dezelfde manier gedoseerd als die mensen die over de Utrechtse weg verder willen. Zowel vanaf de richting Bennekom als de richting N225 word je gedoseerd, zowel in de richting Utrechtseweg Oosterbeek als in de richting Benedendorpseweg. Want anders zou je inderdaad een lek overlaten en ja, dan gaat het mis. En ik kom zo meteen nog, want er was ook nog een vraag van u. Even kijken hoor. Capaciteitsverhoging Oosterbeek, ja, daar zit natuurlijk wat capaciteitsverhoging in. En dat is juist alweer plezierig, want dan kun je dat sluipverkeer uit die woonstraten weer op de Utrechtse weg toelaten. Dat is wat erachter zit.
Vrachtverkeer.
Nog even definitie van doorgaand verkeer was een vraag van u. Maar ik weet niet meer precies wat u daar nou... Ja, als je die definitie verandert. Als je bijvoorbeeld zegt Arnhems buiten is ook doorgaand verkeer. Ja, dan heb je weer meer doorgaand verkeer. Dan is die 20% opeens weer misschien 23% of zo. Maar dat in de maatregelen maakt dat verder niet zoveel uit. We blijven dan toch dezelfde maatregelen voorstellen. En modelberekeningen is een hele interessante. Wij gaan aan de gang met modelberekeningen, met twee soorten modellen. Eén model om uit te rekenen hoeveel doorgaand verkeer en ander verkeer er door Oosterbeek blijft rijden. En hoeveel er dan buitenom gaat rijden. En een tweede model, en dat wordt heel interessant, waar we op de autootjes kunnen zien rijden. En stilstaan. En de bus ook kunnen zien rijden. En ook voetgangers kunnen zien oversteken. En daar kunnen we zien, en ook op basis van dat simulatiemodel, kunnen we precies zien hoeveel opstelruimte we bij de doseerpunten nodig hebben. En hoe lang de busstroken moeten worden die bijvoorbeeld naar richting Stationsweg gaat. Dus pas als we dat gedaan hebben, kunnen we exacter zeggen hoe een en ander eruit gaat zien. Want als je bij Kievitsdal gaat doseren, dan moet je natuurlijk niet hebben dat de rijauto zo groot wordt dat het op de A50 gaat stilstaan. We moeten genoeg opstelruimte maken om dat te kunnen bergen. Dus die modelberekeningen die komen er nog aan. En die krijgt u ongetwijfeld te zien, want zo'n autootjesrijmodel, dat is sowieso interessant om te zien. Vrachtverkeer over de Benedendorpse weg. Daar moet ik een antwoord op schuldig blijven. Ik weet het niet. Of dat veel is of weinig. Ik loop er wel eens, ik fiets er wel eens en ik zie toch niet zo heel veel vrachtverkeer, maar misschien heb ik het mis.
Nou, de situatie is dus, was al storend voor aanwonenden. En het wordt dus storender als daar niks op gedaan wordt. En deze gemeente die doet daar toch weinig aan op het ogenblik.
Ik wil toch even, wij zouden vragen stellen in de sfeer van de informatie. En het lijkt wel alsof je zich wendt tot het college. En met alle respect voor de heer Van der Sterren, die waardigheid die bekleedt hij op dit moment niet.
Wat uw laatste vraag was, of we een goed beeld hadden van hoe dat verkeer in Oosterbeek in elkaar zit. Met voetgangers en fietsers en naar de winkels en naar school allemaal. Dat hebben wij niet. Tenminste, ik heb dat niet. En dat is voor onze in deze fase in ieder geval ook nog niet nodig geweest.
Mag ik dat even aanvullen? Het gaat ons in feite om het verkeer binnen de dorpen. Dus met auto boodschappen gaan doen, kinderen wegbrengen. Heeft u daar zicht op? Of geen percentage?
Nee. Dus ik weet ook niet of het bekend
want het
is.
Het kan zijn dat dat een behoorlijk percentage is. En dat is van belang om maatregelen op te treffen.
En dat wordt interessant als we hiermee verder gaan. Want
dus graag wat meenemen dan.
Ja. Ik weet niet of het bekend is. Ik schat in ieder geval niet, maar ik weet het niet zeker.
Goed, dan hebben we de fracties aan de linkerzijde gehad. Ik moet u toch waarschuwen, de heer Erkens is begonnen met twee vragen. Toen kwam de heer Rodenburg met vier vragen, dat bleek er vijf te zijn. D66 die had 8 vragen, dat liep ook iets uit. Nu hoop ik, heel voorzichtig, dat we deze reeks niet voorstellen dat de CDA komt met 16 vragen. Of een gemeentebelang met 16 vragen, CDA met 32. En dat de heer Bosman meent ons met 64 vragen te moeten onderhouden. Ik geef het woord aan gemeentebelangen.
We zitten er precies tussen de 12. Nee hoor. Eigenlijk hebben we het een simpele vraag. We hebben begrepen dat veiligheid nu groot is. Alleen het probleem is dat de bus niet door kan rijden via een aparte strook. En eigenlijk zeggen we, er moet helemaal niets veranderen, want anders krijgen we meer verkeer. Dus waarom zullen we iets veranderen aan deze situatie, dat u zegt wat de situatie zou verbeteren? Eigenlijk is dat de vraag.
Ja, daar kan ik een eenvoudig antwoord op geven, omdat het onze opdracht was.
Laat ik me iets preciezer dan stellen. U hebt het onderzocht. Wat voor voordeel zou het hebben om met uw maatregelen aan de slag te gaan?
Ik heb het ik heb geprobeerd het een beetje te laten zien in de sheets. De voordelen zijn dat het milieu gaat erop vooruit in de bebouwde kommen. In de bebouwde kom van Oosterbeek. Het openbaar voer gaat er zeer op vooruit. En het milieu gaat erop vooruit.
Mag ik daar dan op een vraag overheen stellen? Het milieu gaat erop vooruit in het centrum van Oosterbeek. Dat snap ik. Een fijnstofverhaal. Maar waar die doseerpunten komen te zitten, wonen evengoed mensen. En als je een ophoping krijgt langs de dorpen Heelsum en Renkum, dan ben je het fijnstofprobleem aan het verplaatsen. Naar mijn bescheiden mening.
De dorpen Heelsum en Renkum hebben daar geen last van. Want het zit aan deze kant van de A50. Dus er zit de hele A50 nog tussen. Ja, het is ongetwijfeld zo dat er als je in de spits, nog steeds het gaat over de spits, auto's tegenhoudt en doseert bij Kievitsdel, dat daar het milieu wat slechter wordt, natuurlijk. Maar daar wonen toch aanzienlijk minder mensen dan in het centrum van Oosterbeek. En dus al met al is er een verbetering.
Goed, zijn daarmee de vragen beantwoord van gemeentebelanger? Dan geef ik het woord aan de heer Van der Plas van het CDA.
Dank u, voorzitter. Allereerst onze dank voor de uitgebreide presentatie ook. Ik heb twee opmerkingen en één vraag. Dus in die zin stel ik de voorzitter gerust. Allereerst, waar hebben we het over? Over een probleem wat speelt van 7 tot 9 uur op werkdagen, grotendeels. Met een vertraging van verkeer van misschien 3 tot 5 minuten. Moet daar zo'n heel pakket van maatregelen voor getroffen worden? Maar daar komen we later waarschijnlijk nog wel over te spreken. U zegt dat het probleem van de Schelmseweg is wat mij betreft evident. Veiligheid is daar in het geding. En daar kunnen wat ons betreft onorthodoxe maatregelen getroffen worden. Maar wat betreft de Utrechtseweg, dan had ik één vraag. U constateert als grootste probleem de betrouwbaarheid en de doorgaand verkeer van het openbaar vervoer. Is dat een constatering van het openbaar vervoerbedrijf of is dat uw eigen constatering? Dat in eerste instantie eventjes.
Nou, om dat met dat laatste te beginnen, dat is een constatering nadat de stadsregio in overleg met de stadsregio hoorde dat wat ze van plan zijn met hoogwaardig openbaar vervoer. En hoogwaardig openbaar vervoer heeft eigenlijk een eigen baan nodig om echt hoogwaardig te kunnen zijn. Nou, dat lukt natuurlijk niet in Oosterbeek, van geen kant, want er is gewoon geen ruimte voor. Dan moet je wat anders en dit is iets anders. Hiermee maak je het voor de bus toch nog behoorlijk aantrekkelijk en goed om er op een vlotte manier doorheen te komen. Dus dat is. En de stadsregio is, daar hebben we ook verteld wat onze plannen zijn. En die zien dat helemaal, ambtelijk zien ze het helemaal zitten. Ja.
Mag ik hier ook wel snel even op reageren? Ik woon in Oosterbeek, ben privégebruiker van de Utrechtseweg. Ik ben zakelijk gebruiker als ondernemer, maar ik ben ook buschauffeur hier in de regio. Ik zit dus heel regelmatig op de Utrechtseweg achter het stuur van een bus. En dat. Dank je, Bas. De chauffeurs ervaren dat probleem niet als zodanig, want dat komen we in de hele regio tegen. Overal in de spits hebben we vertraging. En het gaat ook om 1-2 minuten. Dus dat probleem is ook niet zo groot naar ons idee. Als we kijken naar de frequentie van het aantal bussen hier in het dorp, dan komen we hier nergens in de regio tegen. Het is ongelooflijk hoeveel bussen er gaan en hoe frequent je gewoon richting Arnhem kan reizen of binnen het dorp kan reizen. Dus ook dat probleem, is wat ons betreft beperkt.
Maar ook dat is een onderwerp, denk ik, voor de discussie in de commissie en de raad. Hè? Ja? Mag ik dan nu de VVD een begin laten maken met die vele vragen?
Dank u wel, voorzitter. 24. Ja, dat is mijn geluksgetal.
En dan ik de andere helft.
Orde, we delen samen. Voorzitter, dit is een prachtig stuk wat we als raad straks tot ons kunnen nemen voor een forse discussie. Maar als wij met die discussie beginnen, dan hebben we toch, of we stuiten toch op een probleem. De heer Van der Sterren die heeft het zojuist al gezegd, terloops tussen de regels, en heel nadrukkelijk. Arnhem doet niets aan het verkeer. Ik weet mij nog goed herinneren, voorzitter, duurzaam, veilig, Utrechtseweg, september 1996. We hebben een mooi, prachtig document laten tekenen door 6 partijen. Daarbij stond ook dat we terugdringen van het doorgaande verkeer Utrechtseweg tot een van de punten speerpunten hadden. Nu, 15 jaar later, gaan we dus dat nog eens een keer fors aanpakken. Ik wens ons succes, zeker ook richting de toekomst, als we toch nog weer een toename krijgen van de verkeersintensiteit. Ja, dat punt dat Arnhem niets doet, als je dit oplost, toen was de intentie, ja, dat kan je niet alleen, je moet ook de regio erbij hebben om dat te kunnen oplossen. En ik zou graag van de heer Van der Sterren willen horen of hij daar toch nog een lichtpuntje in ziet. En ik heb één vraag. Die had ik, die vraag, moet ik zeggen. En de heer Van der Sterren heeft hem al bijna opgelost. Maar voor alle duidelijkheid stel ik hem toch nog een keer. Op pagina 15 staat het terugdringen van de snelheid van de Kievitsdel tot aan de Stationsweg. Daarin staat letterlijk dat stuk terugbrengen naar 60 km per uur. Een aantal mensen die zeggen hoera, want vanaf de Valkenburglaan tot aan de Stationsweg is het nu al 60 km per uur. Maar ik zeg dat nog maar even. U heeft daar zojuist op geantwoord, de vraag van de heer Rodenburg. Die 60 kilometer doen we tot aan de gemeentegrens en dan is het voor de rotonde. Dus ik heb het antwoord al. Maar voor alle duidelijkheid, voor iedereen, dat die tekst die daar staat op pagina 15 geldt tot aan de bebouwde kom. Dat is het, voorzitter. De andere doet mijn collega, andere 12.
Ik heb niet een vraag gehoord, eerlijk gezegd.
Ja, of u nog een diepgaande insteek hebt ten aanzien van de probleem oplossen met de regio. Behalve Arnhem.
De vraag was eigenlijk of u hier mogelijkheden ziet tot realisatie van uw plannen. Dus ook onder het gegeven dat Arnhem niet meedoet.
Ja, want er is, zei ik al een beetje, flink overleg geweest met provincie en stadsregio. En om u daar een beeld van te schetsen, die simulatiemodellen die op het ogenblik gemaakt worden, die worden grotendeels betaald door de stadsregio en een klein beetje door de provincie. Dus ze hebben er wel degelijk belangstelling voor. Dus dat, zeg maar, dat regionaal, die regionale afstemming en overleg en draagvlak, die begint er al te komen.
Wel, meneer Van der Sterren, ik het bekende. Uiteraard.
Want ik had er nog 48, maar in totaal. Hè, dat, Nee, even voortbordurend, ik heb eigenlijk twee punten. Even voortbordurend de vraag van de, aan de vorige spreker. Ik denk niet dat de intentie was van heeft de stadsregio interesse in dit geheel. Maar de inspreker die refereerde er ook al aan. Bijvoorbeeld het accepteren dat de oplossing Diependalseweg gewoon niet aan de orde is. Leidt ertoe dat we wellicht een kostbare, suboptimale oplossing nu zouden gaan realiseren. Zonder dat we ooit gekeken hebben naar wat nou een goede oplossing is. En dat zou ik zo jammer vinden, dat we in feite gewoon een kans missen. En gisteren zaten we in deze zaal En hadden we het over kansen voor de landgoederen in deze gemeente. Wel, hier ligt een kans om het landgoed Mariëndaal op een geweldige manier te verbeteren. We hebben een convenant getekend met Arnhem dat we daarover gaan praten. Maar kennelijk accepteren we dat we dat maar niet doen, want ze werken toch niet mee. Dus dat, dat is wat jammer. Maar goed, dat was niet mijn vraag. Het is meer een verduidelijking op de vorige vraag. De vraag die ik eigenlijk heb is, als we nu kijken naar de Utrechtse weg en de diverse maatregelen die daar getroffen worden, dan hebben die maatregelen consequenties voor de middenstand in Oosterbeek. En dan zijn we me zo langzamerhand blij en verheugd dat het weer een beetje beter gaat met de middenstand in Oosterbeek. Dus ik vraag me af, is er op de een of andere manier gekeken naar wat de consequenties van deze maatregelen voor de middenstand zouden zijn? Is er overleg geweest met de middenstand? Of zijn we nog van plan om dat te gaan doen? Want ik denk dat een aantal van die maatregelen beslist niet in goede aarde zullen vallen.
Er is geen overleg geweest met de middenstand, nog. Maar tegelijkertijd is het zo dat de middenstand zal er niet slechter bereikbaar van worden. Integendeel, ik zei al, in de spits tussen 7 en 8:30 gaan er weinig mensen boodschappen doen of een jurkje of een broek kopen in Oosterbeek. En buiten die tijd hebben ze er helemaal geen last van. Dus ik kan me niet voorstellen dat de middenstand er op achteruit gaat.
Nou, als ik dan één ding mag zeggen, als u betaald parkeren voorstelt, dan neem ik aan dat dat niet alleen maar in de spits zal zijn en dat de middenstand daar absoluut een idee over zal hebben.
Daar ga ik ook vanuit en ik kan me voorstellen dat daar nog wat overleg over nodig is. Overigens ook over laden en lossen van de rijbaan zal overleg nodig zijn. Dat heb ik ook ooit al eerder gezegd in een ander verband. Betaald parkeren blijft een heikel onderwerp, dat weet ik. En ik weet ook, we moeten ook nog kijken op wat voor een termijn je dat zou moeten invoeren. Ik kan me voorstellen dat je dat niet meteen doet, maar dat je wacht hoe groot de druk wordt. En dan ontstaat misschien de vraag wel bij de middenstand of de gemeente alsjeblieft betaald parkeren wil invoeren. Dat zou zomaar kunnen.
Goed, dat was ook een vraag van meneer Bosman, die eigenlijk ook valt binnen de categorie van een politiek beraad voor deze commissie en de raad en met het college. Maar ik ben u niet alleen dankbaar dat u zo ruimhartig hebt geantwoord, ook op vragen waarvan u had kunnen zeggen, dat gaat er iets buiten mijn competentie gezien de opdracht. Het gras is een beetje voor mijn voeten weggemaaid, want in ieder die heeft u al bedankt. En voor het stuk dat aangereikt en voor uw presentatie. Dus ik kan me daarbij aansluiten en u tevens bedanken voor uw grote deskundigheid en langmoedigheid bij het beantwoorden van de vragen van de commissieleden. Dank u wel. Met uw welnemen zou ik nog heel even de wethouder het woord willen geven over de verdere procedure. Want ik denk dat wij hier vanavond nu voldoende daarover gezegd hebben, maar er moet natuurlijk nog iets volgen. We hebben het gehad over de presentatie van simulatiemodellen, wat iets meer zei. En dan zal er vervolgens in de afrondende sfeer natuurlijk iets moeten gebeuren. En dan geef ik nog graag even het woord aan de heer Van Lent.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik ben begonnen vanavond door te zeggen dat het een eerste oplevering is van de taskforce. De eerste maatregelen zijn opgeleverd in een sfeer van op hoofdlijnen gekeken naar wat maatregelen zouden kunnen betekenen. Echter, wanneer dat in een beslissingsstadium zou moeten komen van wat wel en wat niet en op welke wijze dan wel, dan is dit eigenlijk nog niet rijp om daar een besluit op te kunnen nemen. Dat zeg ik heel nadrukkelijk, want wij hebben een aantal zaken hier in de pijplijn zitten. We hebben nog een simulatie en een berekening, een optimalisatie om te kijken van hebben we het nou inderdaad juist met deze maatregelen wat wij in wezen voorstaan. Het simulatiemodel zou daar een heel duidelijk antwoord op kunnen geven. Technische optimalisatie is ook nog een punt om daarnaar te kijken. En vervolgens heeft meneer Van der Sterren ook aangegeven van met de simulatie zoals die nu wordt voorgesteld, zijn twee facetten die bekeken moeten worden van hebben we het dan inderdaad op een juiste manier berekend voor wat betreft de verkeersstroom en heeft het dan ook het probleemoplossend vermogen wat wij ervan voorstellen. Nou, dat zijn toch een aantal punten die de verdieping ingaan voor een klein deel. En die vervolgens wel in de visualiteit ook naar u toe kunnen komen om te kijken van nou, zo zou het kunnen gaan functioneren.
Voorzitter, interruptie. Ik heb ergens gelezen dat er al een traject uitgestippeld was voor wat betreft verdere behandeling en besluitvorming. Ik krijg het idee dat de wethouder ons nu al aan het voorbereiden is op uitstel van besluitvorming. En dat dus de aanvankelijke ideeën van voor het einde van dit jaar worden er besluiten genomen, mogelijkerwijs niet gehaald zullen worden.
Nee, dat is een misverstand. Het is de bedoeling een simulatie. Dan trekken in de commissie en dan afgerond in de raad. En dit jaar.
Dat blijft overeind staan.
Nou, laat ik even,
en dit jaar besluit.
Laat ik even aangeven. Het was aanvankelijk de bedoeling om vanavond u al het simulatiemodel te presenteren. Dat is door exogene factoren is dat niet het geval. Daar zijn nog een aantal hobbels te nemen om dit te kunnen kijken. Daar zijn we ook mede afhankelijk van om überhaupt te kijken van klopt het nou inderdaad om u daadwerkelijk ook de voorstellen te kunnen doen. En dan is het de vraag van die verdiepingsslag, de voortgang, die willen wij daar graag in houden. Daar is ook een budget aangekoppeld aan de verdere doorrekening die nog plaats moet gaan vinden. En dan zouden wij kunnen kijken van op welke termijn zouden wij dan kunnen u een voorstel daarvoor aan kunnen dienen. En of dat dan december wordt of niet, ik heb het procedurevoorstel van december, dat was aanvankelijk gekoppeld ook aan de simulatie en dan de berekeningen die daar aan de grondslag liggen, die zijn opgeschort in tijd.
Maar ik kan me niet voorstellen, maar voorzitter bij interruptie, ik kan me niet voorstellen dat zo'n wezenlijk onderdeel is dat daardoor een stuk vertraging gaat ontstaan. En nog een vraag in het verlengde die daar denk ik ook mee te maken heeft. Ik kan me ook een motie herinneren die, meen ik, tijdens de voorjaarsnota behandeling is aangenomen, of bij het meerjarenbeleidsplan, dat er in de begroting van 2012 middelen beschikbaar gesteld zouden moeten worden voor de verdere uitvoering van de plannen. Ik heb de begroting nog niet haarfijn geanalyseerd, maar ook ten aanzien van dat punt zijn er wellicht nog wel wat vragen van de kant van de raad.
Dat zou kunnen, maar in de begroting is er een passage voor opgenomen. Daar staan ook aangegeven op welke wijze het college denkt hoe de financiering plaats moet gaan vinden van de maatregelen die eventueel uit de taskforce door u geaccordeerd zullen worden. Dus daarover geen discussie, denk ik, op dat punt. Dat staat erin, tenzij u vindt dat het onvoldoende is. Nou, dan moeten we het daarover hebben, denk ik. Maar als ik even kijk, en ik kijk even naar de heer Van der Sterren, de vervolgslag die gemaakt zou moeten worden, op wat voor termijn zou dan de definitieve oplevering kunnen komen, zodat daar ook de besluitvorming in de raad, uit in eerste instantie op voorstel van het college, dan plaats kunnen vinden?
Ik hoor van de mensen die het model aan het bouwen zijn, dat dat nog een week of vier, misschien vijf gaat duren, voordat het klaar is. En dan moeten wij kijken wat dat betekent voor de lengte van de stroken en voorkomen dat er terugslag slaat, komt op de A50 en dat soort dingen. Want daar willen jullie natuurlijk allemaal weten dat goed gaat, lijkt mij. Dus er zit zeker nog 6-7 weken werk tijd aan.
Goed, dat betekent, als ik u hoor, dat besluitvorming in afrondende zin dit jaar niet meer zal plaatsvinden. Maar het betekent wel dat u er zeer naar zult streven om werkzaamheden met grote spoed voor te zetten. Omdat als er vertraging is, dat die beperkt zal zijn qua omvang. Ja?
Nou. Nou, voorzitter, mag ik dan misschien ook nog even één vraag stellen aan het college die ook enigszins van procedurele aard is. Want er zijn twee vragen gesteld waar de heer Van der Sterren wel op heeft geantwoord, langmoedig, zoals u geloof ik net zei. Maar dat eigenlijk ook vragen aan het college zijn. Namelijk de vraag die mijn fractie stelde over de breedte van de motie en de formulering zoals de taskforce die heeft gedaan. En daarvan heb ik de heer Van der Sterren horen zeggen, dat is een interessant aspect. En het andere aspect zit hem in de vraag die de heer Bouwman stelde over percentages, bestemmingsverkeer, van binnen de kernen en tussen de kernen, zo vertaal ik het maar even, wat effect zou kunnen hebben op je analyse van hoe je nou precies de verschillende, zeg maar, maatregelen weegt. Misschien dat dat in dat simulatiemodel naar boven komt, maar die gegevens waren er nog niet. En ik kan me voorstellen dat daar waar wij deze vraag hebben gesteld, dat ook voor het college nog belangrijke aspecten zijn om vervolgens ook een voorstel te ontwikkelen. Want volgens mij pas op het moment, dus ik ben ook even aan het zoeken naar het moment waarop wij nou het voorstel gaan krijgen. Pas op het moment dat alles op tafel ligt en het college de afweging heeft kunnen maken wat ze de raad wil voorstellen. En daar horen deze twee aspecten dan bij. Dan kan er toch pas een voorstel zijn. Dus hoe lang gaat dat stuk nog duren?
Op uw eerste vraag, de breedte van de motie, hoe smal is die uitgelegd? Dat heeft ook te maken met het tijdsaspect wat wij hadden. Want wij zouden u voor de begroting informeren over de maatregelenpakket zoals die voorstonden. En we zouden vervolgens daar ook in de begroting opnemen op welke wijze het college denkt daar de financiële middelen voor te kunnen vergaren. Dat is gebeurd en het maatregelenpakket is vanavond aan u gepresenteerd. En dat was al een hele heis om dat voor elkaar te krijgen vanavond. Dus ik ben blij in ieder geval dat dat in ieder geval gelukt is. Dan de breedte van de motie, als je zegt van hij zal toch verbreed moeten worden zoals oorspronkelijk staat. Ja, dat betekent dus extra werk wat er nu bij moet komen. Als u zegt van we willen ook het uitgebreid hebben nog naar de andere dorpen toe en kijken wat de effecten zijn voor Wolfhezen of voor Hilsum of voor Renkum, deze taskforce, dan zal er nader naar gekeken moeten worden. En dan moeten we wel kijken van of het dan passend is binnen het budget wat eventueel nog geraamd moet worden voor de extra onderzoek wat we plaats moet vinden. Dus daar, we hebben gekozen bewust voor dit gedeelte om dat af te dichten, omdat daar de grootste pijnpunten in zitten. En ook het gelet op het tijdsaspect van we hadden u beloofd om dat voor de begrotingsraad te rapporteren. Dan had u de vraag over de taskforce, maar de tweede vraag was meneer Mehelder. De eerste vraag die was van...
Het ging over de definitie van bestemmingsverkeer en de mate waarin je dat... Of in feite het niet doorgaande verkeer, in hoeverre je dat verder differentieert om ook te kijken of de maatregelen die nu worden voorgesteld bij de verschillende groepen voldoende effecten.
Ik denk dat de heer Van der Sterren daar voldoende op geantwoord heeft. Hij heeft feitelijk gezegd van goed, of je het nou doorgaand verkeer noemt of bestemmingsverkeer, qua maatregelenpakket zal het niet uitmaken, want je hebt wel te maken met dezelfde verkeers. Frequenties en verkeersaantallen. Dus daarin zit niet, dan zou het percentage wat verschillen kunnen zijn. Dat is een beetje het verhaal
Nee, sorry, ter interruptie. Daar werd net van gezegd dat dat dus niet gemeten is en niet meegenomen.
Nee, uw vraag kom ik nog op. Het ging over een andere vraag. Het ging met name over de definitie, bestemmingsverkeer, doorgaand verkeer. Daar doelde u op.
Vraag
van meneer Bouwman is een andere. Die wil het hebben van, ik wil inzichtelijk hebben hoe de interne vervoersstromen binnen de kernen lopen. Nou, daar is niet naar gekeken. Als dat onderzocht moet worden, ja, dan hebben we nog wel even te gaan, denk ik. Want dat heb ik me zo 1, 2, 3 niet op tafel liggen. Daar zal metingen naar gedaan moeten worden. Of onderzoek naar gedaan moeten. We hebben nu kunnen meeliften op onderzoeken van Goudappel-Koffing, wat al gedaan was in relatie tot Arnhems-Buiten. Dus er lag al een heleboel materiaal op dat vlak. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Waar je nu naar kijkt en je wilt het gaan verbreden door ook nog te kijken van hoe lopen nou de interne vervoersstromen en ververgt dat een apart maatregelenpakket. Dat zou kunnen, maar dat betekent wel dat dan deze taskforce verbreed, moet ik bijna zeggen, of althans haar taak zal moeten verbreden om in ieder geval daar ook helderheid over te krijgen. En ik weet niet of dat gedeeld wordt in dit gezelschap.
Ja, voorzitter, volgens mij is het toch duidelijk dat wij allemaal willen dat mensen die binnen Oosterbeek ergens naartoe gaan, dat die de fiets pakken. En dat mensen die tussen de kernen of vanaf de A50 door Oosterbeek heen moeten naar Arnhems-Buiten of in Oosterbeek, dat we daar nog wat compassie voor hebben dat ze met de auto gaan. Dus denk ik dat we op zijn minst de verhouding van die aantallen moeten weten om uiteindelijk te weten of we goed zitten met de keuzes die we maken.
Dit gaat ervoor.
Voorzitter, bij interruptie.
Op de fiets. Ik niet.
Nee, maar u loopt, dat is ook goed.
Voorzitter, bij interruptie, mevrouw Vergeven spreekt namens de hele raad, of pretendeert namens de hele raad te spreken. Ik denk niet dat dit het geval is. Wat onze fractie betreft, de vaart zit er nu lekker in. Dat mag je helemaal niet zeggen bij dit soort maatregelen. Maar laten we het nu snel afronden en geen aanvullende onderzoeken en geen verbreding. Straight, dit biedt wat ons betreft voldoende aanknopingspunten om het verhaal van Taskforce af te maken. Behandeling in de gemeenteraad en al dan niet uitvoeren.
Ik kijk even naar de rechterflank.
Wij zijn het eens met de laatste spreker.
Oké, dan is dat helder. Dan wordt alles op ingezet om zo spoedig mogelijk en in simulatie als mede de nadere werkzaamheden van nu af te ronden. Dan komt uiteindelijk uiteraard een voorstel van het college in deze commissie. En dan mogen wij hopen toch in ieder geval in, laat ik voorzichtig zeggen, het eerste kwartaal van 2012, dat we zullen kunnen komen tot een definitieve politieke afweging en een daarop geënte besluitvorming. Is dat een goed verhaal? Goed, nogmaals hartelijk dank. Dus ook de wethouder voor zijn bijdrage die hij tot nu toe heeft aan. Wat mij betreft mocht hij rustig blijven zitten bij de punten 6 tot en met 8. Het verslag hebben we geen commentaar op gekregen. Dus met uw welnemen is dat goedgekeurd. Ingekomen stukje iemand. Niemand is dat gedaan. Dan sluit ik de vergadering onder dankzegging voor uw buitengewone goede inbreng aan deze, niet discussie, maar aan deze informatieve bijeenkomst.